Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Joost Klein is gonna represent the... Who the fuck is this guy?
Joost Klein is een veelzijdig man. Rapper, muzikant, netwerker, stijlicoon, marketeer, wereldbestormer, schrijver. In de podcast Joost Klein 12 points belichten we het fenomeen Joost aan de hand van 12 punten.
Joost Klein 12 points.
Joost de Klein 12 points.
Het is nog maar een week geleden waarop we onszelf de vraag stelden: zijn we niet te negatief over SC Heerenveen? Verwachten we niet te veel? En zie nu een overwinning op Heracles verder en de club infiltreert in het linkerrijtje van de Eredivisie. Voor nu deinen we dus nog even vrolijk mee op de golven van optimisme en opportunisme. Twee termen die ongetwijfeld nog te spreken zijn. De wekelijkse update van de Leeuwardenkrant over SC Heerenveen. Mijn naam is Sander de Vries en ik ga erover praten met Geert Arend Roorda en onze gast van de week, supporter Hielke Biemond. Geert, om met jou te beginnen, hoe is het op de vulkaan die Sparta heet?
Ja, het is, ja, het is wel even onrustig. Het was druk vandaag op de club, moet ik zeggen. Als je kijkt naar pers bijvoorbeeld, media. Dus ja, er zijn wel wat beslissingen gevallen die wel wat impact hebben op de club.
Ja, want technisch manager Henk van Stee is weg. Henk Vreese, de trainer, die twijfelt een beetje over zijn toekomst, als ik het goed heb gelezen. Ze zeggen vaak, de onrust in de top, die sijpelt uiteindelijk door op het veld. Werkt dat zo?
Dat kan. Het is niet een gegeven. Dus als het onrustig is, dat het dan ook per definitie onrustig is op het veld. Maar het kan wel. Het een kan natuurlijk wel weer met het ander te maken hebben. Dus dat is altijd maar afwachten hoe zich dat ontwikkelt uiteindelijk.
De gast van de week, we noemden hem net al eventjes, dat is Hielke Biemond, journalist van het Leids Dagblad, de co-auteur van het jubileumboek over SC Heerenveen en bovenal supporter van de club. Hielke, goeiedag. Jij hebt ook een paar jaar als sportverslaggever gewerkt.
Ja.
Wat zou nou de rode draad in jouw verhalen zijn over SC Heerenveen dit seizoen?
De rode draad in mijn verhalen, ja. Dat is altijd een goeie. Nou, ik vond die stabiliteit waar het dit weekend over ging wel een aardige rode draad. Ik vind dat toch wel een verschil met de voorgaande seizoenen toen we leuk begonnen en al heel snel erin wegzakten. Mm-hmm. En ik vind toch, ondanks alle terechte kritiek die er dit seizoen ook wel is op het spel, dat het er toch wat beter uitziet. Also met de organisatie, dat we blijven tot het eind in de wedstrijden hangen. En daar winnen we ook wel eens een potje.
Je ziet minder hoge pieken en diepe dalen.
Ja, we hebben bijna geen wedstrijden gehad dit seizoen waarin we het echt dachten van, we hebben het echt laten liggen. Dat vond ik thuis tegen Twente dan bijvoorbeeld. Maar de meeste wedstrijden waren net wel of net niet. En dat maakt het niet echt heel spectaculair om naar te kijken. Maar wel, ja, je kunt zeggen, ook wel weer degelijk of zo. We hebben een goede achterhoede, goede keeper. Mm-hmm. Maar we hebben gewoon een lichte voorhoede.
Geert.
Ja. Dat kan ik wel vinden natuurlijk. De keepers zijn allebei goed, mm-hmm. denk ik. Dus Mulder is een prima keeper, maar Maus die vult dat uitstekend in tot nu. En de verdediging is zwaar genoeg voor de Eredivisie. Alleen voorin heb je echt nodig.
Ja, want ik heb het in de krant geschreven afgelopen weekend dat het eigenlijk een combinatie is van mazzel, hè, de voorbije vier wedstrijden waarin je 8 punten hebt verzameld, defensieve degelijkheid, ja, en een hele goede Joey Veerman. Hè, hij is bij alle goals betrokken de laatste vier wedstrijden, hetzij met een doelpunt, hetzij met een assist. Ja, de voorste vier die hebben het op dit moment moeilijk. Hè. Ik reken Tibor Halilovic er eigenlijk ook bij, hè, als aanvallende middenvelder.
Ja.
Maar de achterste zeven, ja, die zijn degelijk. Geert, hoe kijk jij er tegenaan?
Ja, dat ben ik helemaal eens. En nogmaals, we hebben het wel vaker belicht. Kijk, die voorhoede, zeker aan de zijkant, dat is gewoon heel erg licht. En dat is heel jong, groot potentieel die gastjes. Alleen, ja, die zijn nog niet zo constant dat zij wekelijks het verschil kunnen maken. Mm-hmm. En, nou ja, en Henk Veerman is gewoon een prima eredivisiespits. Maar ja, die heeft natuurlijk wel wat nodig om nog beter te renderen. En dan denk ik aan concurrentie bijvoorbeeld.
Wat vond je van Henk Veerman dit weekend in Almelo?
Ja, Henk was er wel bij, vond ik. Hij heeft gewoon heeft niet een hele opvallende rol vervuld. Maar was ook niet afwezig. Dus ja, ik vond het gewoon prima.
Actie van het weekend was van hem, hè?
Ja, dat was wel een bijzonder balletje natuurlijk. Zou hij het bewust gedaan hebben, denk je?
Ik denk het wel. Ik weet het eigenlijk wel zeker.
Nou, dat vind ik... Ja, Henk heeft natuurlijk ook wel iets geniaals over zich heen, hè? Dus dat heeft hij natuurlijk wel vaker laten zien. En vaak was het in het begin als invaller. Tenminste, in zijn eerste periode bij Heerenveen vooral als speler die erin kwam. De laatste fase van de wedstrijden. Dus hij heeft wel iets... wat dat betreft doet hij me soms wel een beetje denken aan Sibon. Die had soms ook echt geniale stiftjes of magistrale hakjes. Dat iemand vrij spelen. Dat ik denk van ja, dat heeft Henk ook wel eens.
Nou, ik vond Gerald wel beter. Maar hij heeft soms ook dat gekke onverwachte... Dat je denkt, wat doet hij nou ineens? Hè? En dat kon Gerald ook hebben met dat lange lijf. En dan stak hij dat been uit. Dan moest ik wel heel erg aan denken bij die achterwaartse hakassist van Henk. Ja, precies. Ik moet trouwens ook vaak aan Geert denken, bij Madsen. Dan denk ik soms ook in een flits van, hey, hij is terug. Maar die
heeft... Moet ik even over nadenken of ik dat...
Geert was toch veel aan het
loopstijl, ja. Ja, nee, maar in de manier waarop hij op het veld loopt, op de een of andere manier. Dat, ik heb het echt af en toe.
Begrijp ik.
Maar Henk heeft dat briljante van Gerald. Maar Gerald had het net iets vaker.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Kijk, Gerald was een topspits. Is een toptijd. Ja. En Henk is dat niet, in mijn optiek. Alleen Henk is voor Heerenveen wel een prima spits gebleken. En hij kwakkelt wat in zijn vorm. Maar ja, dat heeft ook gewoon te maken met... Ja, we hangen ook alles aan hem op. Hij moet het doen.
Ja, en de vleugelaanvallers die hadden het ook lastig in Almelo, hè, Hielke?
Ja, daar zie je wel aan dat het wel talenten zijn. En zeker die Stefanovic. Maar ja, één leuke actie in een wedstrijd... dat is ook niet echt genoeg, hè? Dus je kunt er weinig op bouwen nog, heb ik het idee. Het is dartelt allemaal een beetje rond... Moussaba een beetje als een kip zonder kop vaak, vind ik.
Ja, ik moet ongelijk gaan halen, denk ik, bij Geert Arend Roorda. Ik doe het niet graag. Maar die heeft direct al gezegd van... ja, het ziet er allemaal wel leuk uit. Die 1-2 goede acties in de week. Maar ik denk dat ik iets te snel heel positief over die jongen was... op basis van die wedstrijd tegen Ajax thuis. Ajax, ja. Want ja, waar die nou mee bezig was... Ik zie ook de hele tijd, dat vind ik ook niet echt een goed teken... dat een Sven van Beek, en dat valt natuurlijk nu... extra op, omdat je in die lege stadions speelt. Mm-hmm. Maar een Van Beek en een Bakker, die zijn ook bij simpele facetten als een ingooi zo ontzettend met hem bezig om te coachen. Stapje naar rechts, stapje naar rechts. Anthony, let op.
Ja.
Het lijkt tactisch niet de meest slimme voetballer van het stel.
Nee, dacht ik bij Joek ook in zijn eerste wedstrijd. Maar...
ja. Ah, maar ja, de tactische meesterbrein, zeg maar, die zet je ook geen rest buiten.
Nee. Dat zijn de hardlopers.
Nou, dat vind ik net even te kort door de bocht. Alleen, dat zijn wel jongens die veel op intuïtie spelen. En heel veel moeite hebben met structuren. Maar dat maakt ze soms ook weer heel erg goed. En die balans, zeg maar, omdat die norm in het tactische dat meedoen. En doen wat er verwacht wordt om als team goed te presteren. En uiteindelijk... die intuïtie laten spreken wanneer het kan en wanneer de vrijheid er is. Dat wordt kwaliteit uiteindelijk. En dat bepaalt of hij een echt goede buitenspeler wordt. Of dat hij het net niet gaat aanpikken.
Hielke, jij bent dus zoals gezegd ook verstokt supporter van de club. Geniet jij van dit Heerenveen? Nog los van de punten die nu worden gepakt.
Nou, in de lege stadions geniet ik er sowieso niet van. Maar dat vind ik sowieso verschrikkelijk om naar te kijken, wie er ook speelt. Maar ik heb wel een tijdje ervan, vond ik het best wel leuk om naar te kijken dit seizoen. Dat je, nou, een interessant talent, weet je wel. En je zag er ook wel iets ontstaan. Mm-hmm. Ik vind het de laatste weken helemaal niet leuk om naar te kijken, moet ik zeggen.
Maar de paradox is dat je toch op punten pakt.
Ja. Ja, het zijn wedstrijden die zijn bijna niet om doorheen te komen, vind ik. Ik heb het als een keer een taakstraf genoemd om er naar te kijken. Maar zo voelt het soms wel als supporter op de bank. Maar goed. Johnny kan ook wijzen op 18 doelpunten tegen. En ja, we staan eigenlijk best wel een beetje waar we horen. Hè? Dus je kunt ervan zeggen wat je wil. Ja. Maar we staan gewoon in de, richting subtop. Dus ja.
Geert, een taakstraf wordt hier genoemd. Is het voor jou ook een taakstraf?
Nou, dat vind ik ver gaan. Alleen, ik snap wel wat die wat Hulk bedoelt, hoor. Ik bedoel, het is nou niet heel erg... ja, het is nou niet, het maakt me niet warm. Maar aan de andere kant, kijk, het is ook altijd weer die balans tussen ja, ambitie en realiteit op dit moment. Ja. En nou, ik snap wel dat, Johnny af en toe, ja, heeft ook gewoon resultaten nodig. En dan kan je heel, heel graag hoog druk willen zetten en aan willen vallen en creatief zijn, veel risico nemen in opbouwen. En ja, dat kan allemaal wel. Alleen ja, dat is dan... maakt je ook weer kwetsbaar. Dus...
Wat vind jij ervan, Geert, dat het met Siem de Jong lijkt dat wel vloeiender te gaan erbij? Vond ik van de week ook weer in de slotfase.
Ja, niet toen hij inviel, hè?
Ja. Ja, dan gaat het ineens wel, komt er zo'n flow op. Of het nou alleen aan hem lag, weet ik niet. Of aan de
voorsprong. Ja, kijk, Siem is natuurlijk wel... Siem is eigenlijk een middenvelder. Dus Siem voetbalt gewoon heel erg makkelijk. En heeft heel erg goed gevoel voor ruimtes waar hij moet zijn. Wie die moet aanspelen, op welk moment, met welke snelheid. Welke ruimtes die moet aanvallen in zijn passing vooral. Ik denk dat het lopen steeds moeilijker wordt voor hem. Nou, dat is wel een verschil ten opzichte van andere spelers natuurlijk.
Een thema van de voorbije week, dat was de contractverlenging van Kees Rosemond. Hij blijft nog 1 jaar extra algemeen directeur van SC Heerenveen. Hielke, jij had daar een kritische kanttekening bij geplaatst op Twitter. Waarom?
Ja. Nou, ik vind het. Vraag me af of het verstandig is. Ik merkte wel dat ik niet heel veel bijval krijg. Want er zijn best wel veel supporters die wel positief over hem zijn. En er zijn ook heel veel die een beetje angstig zijn ook voor onrust. Hè? Dus die denken dan misschien eerder van, nou ja, liever dat er iemand is die nog een tijdje langer blijft. Dan dat er weer een nieuwe komt. Of dat er weer een machtsvacuum komt aan de top. Mm-hmm. Kan ik me ook wel voorstellen, hoor. Er is ook best wel veel voor te zeggen. Want ja, er zijn natuurlijk ook dingen die wel goed gaan. Hè. Er schijnt eindelijk schot in de zaak te zitten met Squatterwald. Ja. Dan kun je zeggen, nou, laat hem dat dan afmaken. Want als er eindelijk schot in zit, dan moet je niet weer een nieuwe directeur hebben. En zo zijn er natuurlijk meer dingen. Ik ben alleen wat kritisch op zijn visie, vind ik een beetje het aan ontbreken. Ik weet nooit zo goed waar hij met de club heen wil. Mm-hmm. Anders dan de open deuren die hij vaak dan intrapt, vind ik. En ik vind ook hem vaak heel opportunistisch. Dat zag je vorig jaar ook weer. Dan kun je zeggen, ja, er is rust als Kees er is. Maar ik vond ook bijvoorbeeld dat hij Gerry Hamstra zo tegen zich in het harnas joeg met zijn ingreep in de staf. Dat Gerry opstapte en vervolgens dat hij Johnny tegen zich in het harnas joeg door zijn assistenten eruit te gooien. Ik denk, ja... Dat vind ik ook niet echt het toonbeeld van rust in de club. Mm-hmm. Dus ik vind dat je daar wel wat over kunt twisten, hoe rustig het is. En ik vind ook de argumentatie die erbij gegeven werd, met de nadruk op de netto winst die er is gemaakt vorig jaar, vind ik natuurlijk mooi dat de netto winst is gemaakt.
Ja, dat doen ze al jaren.
Ja, maar als je kijkt naar die cijfers, hè, waar op basis waarvan dit eigenlijk werd gezegd van ja, corona was een tussenjaar, dus Kees moet nog een jaar blijven. Nou, dat vind ik een beetje een vreemde redenering van de Raad van Commissarissen. Want als je dus goed naar die cijfers kijkt, hebben we eigenlijk best wel veel te danken aan corona, gek genoeg. Want
100%. We hebben eigenlijk.
Ja, want we hebben dus nu een operationeel tekort van 2,9 miljoen dit jaar. Dat gaat heel erg in de richting naar waar Kees toe wil, of toe moet.
Ja, want het moest van 6 naar 4 naar 2.
Ja, onder zijn leiding is het als toezichthouder opgelopen van 3 naar 6. En vervolgens als directeur is het maar niet gedaald, maar nu wel voor het eerst. Alleen als je dus goed kijkt. Ja, als je goed kijkt in de jaarcijfers, dan is dat dus eigenlijk alleen maar zijn dat eigenlijk incidentele meevallers geweest. De overheidssteun van miljoenen, de huurverlaging van het stadion die Kees zelf heeft afgedwongen. En een eenmalige verlaging van het spelersbudget, of een permanente, dat weet ik niet. Maar dus zo, eigenlijk als je goed kijkt naar die cijfers, zit er nog steeds gewoon een gat van 7 miljoen tussen de kosten en de opbrengsten structureel. Ja, dat is een verschil met wat
jij komt in totaal tot 7 miljoen. Want er zijn, laat ik het zo zeggen, ik heb bij meerdere mensen heb ik dit, die jaarcijfers heb ik neergelegd. We gaan het er niet al te lang over hebben, want we hebben het 2 weken geleden ook gedaan. Maar eigenlijk het gekke is dat iedereen die komt op een ander getal uit. De ene die zegt het is -10, de ander zegt het is -8. Weer iemand zegt van nee, het kan wel redelijk in de buurt liggen van wat Heerenveen zegt. Ik kom zelf op ongeveer -5,5. Jij komt dus tot -7.
Hoe dan als die incidentele meevallers wegvallen, dan kom je volgend jaar weer boven de 6 miljoen uit. En dat is natuurlijk wel zorgelijk. En de reden dat er zoveel verschil in interpretatie is denk ik dat het ook heel onduidelijk is. Klopt. Als je die cijfers ziet. Je ziet dus bijvoorbeeld totaal niet splitst wat nou de inkomsten zijn. En dat is natuurlijk wel heel bepalend voor de toekomst van de club. Want je wil weten, we zijn in de kosten deels aan het snijden. Hè? Er is personeel ontslagen, dus er is 5 ton aan kostenbesparing. Maar je wilt ook weten, hoe gaat het met de inkomsten? Nou, er staat bijvoorbeeld wel heel duidelijk in dat de komst van Aus Nutria heeft het wegvallen aan andere sponsorinkomsten opgeheven. Dus met andere woorden, we zijn gelijk gebleven in sponsorgelden door de hoofdsponsor die erbij is gekomen. Maar er staat bijvoorbeeld heel weinig verder uitgesplitst van wat we nu aan kosten verhogingen hebben gemaakt onder Kees. En dat is natuurlijk wel heel bepalend, want je kunt altijd wel personeel eruit gooien, maar je moet je inkomsten verhogen als club om dat operationeel tekort terug te brengen. En niet alleen aan transfers, want dat maakt je heel kwetsbaar. Daar profiteren we nu nog wel van, dat je daar die gaten mee kunt dichten gelukkig, en die winst mee kunt maken. Maar als je een keer geen Joey Veerman hebt, dan is het de vraag, kun je die gaten nog dichten? En ik vind eigenlijk dat Kees het de supporters verplicht is om meer inzage te geven in hoe die inkomsten zich ontwikkelen. Geert, alles op één hoop gegooid.
Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, nou ja, goed, daar hebben we het natuurlijk al over gehad, uitgebreid.
Ja, maar nu gaat het over de verlenging van Rosemond. Ja. Snapte jij dat?
Ja, nou ja, goed, het is ook maar net weer hoe je. Dat is net als met die cijfers en dat is net als met het hele grote maatschappelijke probleem corona. Het is maar net vanuit welke invalshoek je dat gaat wil bekijken en hoe je dat interpreteert. En uiteindelijk kan je daar alles logisch maken. Dus je kan het heel logisch maken dat hij verlengt, hè, wat je net ook aangaf. Van ja, joh, dat Scott de Wolf moet aangepakt worden en we zijn nu een stap verder, we zijn er dichtbij, dus dat moet gedaan worden. Dus zo zijn er nog een aantal zaken waarvan je kan zeggen van ja, logisch dat hij dat nog een jaar mag doen. En zo kan je ook een heel veel aantal zaken, of in ieder geval een aantal zaken aanhalen waarvan je denkt van ja, het is natuurlijk belachelijk dat hij dat nog een jaar zo mag doen.
Nou, dus, kijk, ja, we kunnen een paar dingen vaststellen. En dat is één, SC Heerenveen profiteert wel van corona, hoe gek dat ook klinkt. En dat Heerenveen is daarmee niet de enige club, hè, want je ziet niet voor niets dat heel veel clubs zwarte cijfers schrijven, ook door die incidentele meevallers. Dus het is ook niet iets illegaals of zo wat de club doet. Nee. Laten we dat ook benoemen. Maar als je dat betrekt op de contractverlenging van Kees Rosemond, ja, ik moet denken aan een groot filosoof. Zijn beste vriend is een acrobaat en die zei altijd, ik begrijp het wel, maar ik snap het niet. Ja, ik draai me even om. Ik snap het niet, maar ik begrijp het wel. In die zin dat ze 1 jaar langer met hem zijn doorgegaan. Ik heb natuurlijk de voorbije periode ben ik geregeld kritisch op hem geweest. Daar sta ik ook nog steeds achter. Hielke heeft het over visie. Nou, daar heb ik ook een stuk over geschreven. Die mis ik ook in de brede zin van het woord. Hij kan het ongelooflijk goed. Kan hij dingen verkopen. Daar is hij echt een meester in. Hij kan ook ongelooflijk goed praten. Ik vind het trouwens in de omgang ook een uiterst prettige man. Als ik hem moet bellen voor iets. Kijk, als je moet het denk ik zo zien. Hier zit een veel groter plan achter. Waardoor Kees Rosemond nu eigenlijk een soort zijn eigen interim manager is geworden voor 1 jaar. Hij heeft 1 jaar uitstel gekregen voor dat plan, hè, Maino Faruut, om die doelen te halen. In die zin kun je zeggen, is het ook logisch dat de eindverantwoordelijke ook nog 1 jaar extra krijgt. Het gros van de club zit ook niet wachten, zoals Hielke net ook al zei, op weer een bestuurlijk vacuüm. Dus als je dan kijkt van wat zijn de alternatieven, nu geef je jezelf wel een extra jaar de tijd om een geschikte kandidaat te vinden.
Ja.
Plus, ik heb ook sterk de indruk dat er in de top van de club, hè, dan heb ik het over de FVC en het SB, dat daar het komende jaar ook heel veel gaat veranderen. Te beginnen met FVC-leden die vervangen zullen gaan worden. Wellicht dat er zelfs een grotere FVC komt dan het driekoppige bestuur dat je nu hebt. Ja, en daarbij past dan denk ik wel, hè, als je dan toch gaat veranderen, je begint bij de top, SB wellicht, FVC, en dan pas de algemeen directeur.
Ja. Nou ja, dat zou op zich misschien wel een logische volgorde zijn een keer. Ja. Maar meestal gaat het bij ons andersom.
Maar kijk, stel je nou voor als je nu had gezegd tegen Kees Rosemond, jongens, we stoppen ermee. Er komt iemand anders. Dan had je A, weinig tijd gehad. B, je had interne mensen gehad die weer hadden gezegd van, goh, nu weer een ander. En ja. C, je hield de bestaande bestuurstructuur, hield je daarmee in stand?
Ja, nou ja, daarom moeten we misschien maar zeggen, joh, Kees, al het allerbeste. Maar maak er ook echt iets van en betrek ons er ook dan iets meer bij. Want ik heb nu wel het idee dat er wat schimmigheden zijn. En dat vind ik als supporter jammer. Ik zou ook willen weten als er dingen zijn om je zorgen over te maken. En ik vind dat Kees, wat jij zegt, er iets te vaak wel erg een goed nieuws van maakt. En daar word ik altijd een beetje argwanend van. Dan denk ik, ja.
Zag je ook bij het persbericht, hè, toen hij werd verlengd afgelopen week. Het was een en al hosanna, daar kwam het eigenlijk op neer.
Ja, en dat kan, dat is gewoon niet waar. De club staat er gewoon niet zo heel goed voor. Het gaat misschien wel iets beter, gelukkig. Maar het moet nog veel beter om structureel weer een goede club te worden. En als hij daar de aanzet voor geeft, prachtig. Maar dan moet hij ons er allemaal bij betrekken. En dat doet hij door transparant te zijn. En ik vind dit jaarverslag vind ik niet transparant genoeg.
Nee, dat is het ook zeker niet. Dat zegt ook iedereen. En ik heb nogmaals meerdere mensen hierover gesproken en om advies gevraagd. Want ik ben zelf ook geen afgestudeerd accountant. En eigenlijk iedereen, wat wel in al die verhalen overeenkomt. Wat een schimmige jaarverslag is het eigenlijk. En het ontbreekt hem echt aan details. Ik moet eerlijk zeggen, we hebben er ook wel naar kunnen vragen. Hè, tijdens het persmoment afgelopen week.
Ja.
Alleen het zou natuurlijk veel handiger zijn op het moment als je bijvoorbeeld, neem het jaarverslag van Groningen, die zetten alles keurig in tabelletjes en grafiekjes van gespecificeerd qua inkomsten en uitgaven. Ja. En als je dan alleen al kijkt naar die uitgaven, Heerenveen, die zijn gewoon marginaal gedaald het afgelopen periode. En die omzet die moet vooral nu omhoog. Nu is het tijd om echt weer aan die club te gaan bouwen.
Ja, want we maken 20 miljoen kosten en 13 miljoen opbrengst, als je het gewoon grof zegt. Dus dat is 7 miljoen te weinig.
Klopt.
Hè? Ja. Zonder transfers.
Nou ja, wat je zegt, er gaan dus wel een paar goede dingen zitten eraan te komen. Ik heb nog links en rechts wat rondgebeld, het nieuwe SKW. Nou, daar hopen ze echt in de zomer, hopen ze daar die palen voor in de grond te slaan. Nou,
dat is hartstikke mooi.
Dat is een topontwikkeling. Ze gaan ook in gesprek met Sportstaat om die huur structureel omlaag te brengen. Ik heb begrepen dat ze onder andere de gemeente gemeente Heerenveen daar ook bij betrekken. Zodat gemeente mogelijk dus ruimtes in het Abel Enstra stadion zou kunnen gaan huren. Met als gevolg dat Heerenveen minder hoeft te betalen. Ja. Maar goed, er moeten ze nog heel wat water door de tjongen voordat het zo ver is.
Ja, maar dat zijn dan misschien wel dingen waarvan je wel zegt van, nou ja, Kees is daar nu al een tijd mee bezig, laat hem dat dan doen. Dat vind ik wel wat voor te zeggen. Als hij daar goede ontwikkeling in maakt, prima.
Ja, maar je hebt wel dan graag dat je daar een beetje in betrokken wordt. Of dat je in ieder geval van op de hoogte bent. Dat dat dan aan de hand is en dat dat gaat gebeuren. Dus daar kom je een beetje op de visie uit van, joh, wat gaan we dan eerst doen en hoe gaan we dat doen? En wat wordt dan de vervolgstap om uiteindelijk weer op te bouwen? Ja. Daar wil je meegenomen worden, supporter.
En wat is het grote verhaal? Wat is het grote verhaal waar we met de club heen willen? Dat is me nooit zo duidelijk. Dat is dan we willen attractief voetbal spelen en zo. Maar dat geloof ik allemaal wel. Maar wat willen wij voor club zijn? Willen we een club blijven die het op eigen kracht doet? Met eigen kapitaal willen wij een club zijn waar veel kapitaal wordt ingepompt, dat soort dingen. Dat zijn ook wel fundamentele dingen waar we altijd een beetje in het duister tasten nog.
Een keuze kan natuurlijk zijn door te zeggen van, we willen gewoon 2 jaar echt met hele jonge gasten. Ik noem bijvoorbeeld Leeuwarden, die jongens als Hoedemakers en Jacobs. Hè, dat soort gasten willen we het gaan proberen. En dan nemen we op de koop toe dat we ook 1 of 2 jaar misschien wat lager eindigen dan we echt zouden willen. Dus rond de 14e plek wellicht. Maar dat je daar wel meer waarde creëert. Geert, wat denk jij daarvan?
Ja, ik denk dat het makkelijker klinkt dan het uiteindelijk is. Kijk, je hebt natuurlijk ook een aantal jaren gehad dat je echt net ontkomen bent aan degradatiegevaar. Ja. Nou, als jij gaat inzetten op echt jonge spelers, en dat zien we nu ook wel. Nu doen jonge spelers gewoon mee met ervaren krachten. Dat je echt ziet dat nog niet het niveau is wat Heerenveen uit hoort te dragen. En dat is niet erg, omdat het past bij hun ontwikkeling en past bij hun leeftijd. Maar als je daar er 10 van op gaat stellen, dan wordt het wel spannend hoor.
Je ziet wel dat we minder transfergelden betalen en meer transfervrije jongens halen. Dat pakt best goed uit. Dat is, of dat nou bewust of onbewust is, maar dat zie je wel gebeuren. En dan denk ik, noodgedwongen ongetwijfeld. Maar dat, als je daarmee zo'n Sven van Beek haalt en een Erwin Mulder en allemaal dat soort jongens, dan denk ik, dat kan dus blijkbaar ook.
Ja, maar uiteindelijk gaat het je niks meer opleveren. Dus dit is echt puur voor nu, zeg maar, om het te redden. En dat kan bewust zijn, hè? Daar is helemaal niks mis mee. Want je hebt gewoon af en toe spelers nodig die er meteen gaan staan. En die ook hebben bewezen dat ze dit niveau hebben. En ook meerdere keren hebben laten zien dat ze een toegevoegde waarde zijn. Dus op zich is het gewoon een hartstikke logisch verhaal. Kan je dat goed uitleggen? Alleen dat is wel een bewuste keuze. Als het een bewuste keuze is, dan is dat dus de manier hoe je uiteindelijk beleid voert.
Ja, en dan moeten er altijd wel een paar tussen zitten waar je wel aan gaat verdienen. Anders dan wordt dat
huur ben ik wel erg structureel op tegen. En ik vind huur, dat vind ik, Excelsior bijvoorbeeld in de Eredivisie, toen ik daar verhuurd werd, toen dacht ik van logisch. Zij hebben nu gewoon iets nodig wat tegelijk staat en wat gaat spelen. En ze hebben 3 jongens gehuurd. Dat is supergoed uit te leggen. Alleen een club als Heerenveen vind ik moet proberen zoveel mogelijk te voorkomen om spelers te huren.
Ja, en kijk, tenzij, ik wil wel een uitzondering maken bijvoorbeeld voor een Sam Lammers. Want juist doordat Sam Lammers er was, kon ook een Michel Flap excelleren, hè, met dat samenspel. Ja. Waardoor je dan dus een eigen jeugdproduct ja, weer voor heel veel geld kunt verkopen. Maar ik ben het met je eens. Heb ik vorige week ook geschreven. Als je zo doorgaat, vroeg of laat een keer te wal het schip natuurlijk. Hè, want we noemden net Joey Veerman al. Ja, ik denk echt dat hij voor 30 juni verkocht moet worden om de... Om het boekjaar, het huidige boekjaar, gewoon te redden. Want anders dan zit je echt met een enorm gapend gat. Ja, en dan ben ik benieuwd hoe ze dat kunnen gaan rechtvaardigen.
Ja. Eens. Ja, dan moet er wel weer een nieuwe daarna zijn, die veel geld waard is. Dus dat is tot nu toe altijd gelukt.
Ja, nou ja, je hebt Halilovic, ga je normaal gesproken wel winst op maken. Ook al heeft hij het nu even wat moeilijker. En ik moet zeggen, Van Ewijk bevalt me ook. Dat vind ik ook een goede back. Dat vind ik ook echt een Heerenveen speler. Ik weet niet precies hoe dat moet.
Leuk ventje ook.
Ja, leuke gast.
Net zo vrolijk als Geert vroeger altijd. Dat denk ik. Ja, zo'n blije jongen.
Ja, maar je merkt dan dat hij trots is om het shirt te dragen. En dat hij het leuk vindt om hier te zijn. En dat hij in zichzelf wil investeren. En ja, volgens mij, het publiek is hier natuurlijk best wel kritisch. Maar op het moment dat je die basishouding hebt, dan word je ook gewoon vergeven dat je fouten maakt. Want ja, als je die niet maakt, dan had je hier ook niet gevoetbald natuurlijk.
Nee, het publiek loopt met hem weg. Maar dat is echt... dat zijn typisch van dat soort publiekspelers bij ons, ja.
Ja, maar het is ook het type speler waar het publiek wel van houdt. Hè? En past ligt dicht bij de... Ja, zijn kwaliteiten liggen gewoon dicht bij het publiek. Dat is een type Denzel Dumfries had het ook. Hè? Heel veel energie en heel veel power en heel veel gas geven. En altijd willen winnen en ten koste van alles. En ook heel veel domme dingen doen aan de bal bijvoorbeeld.
Ja.
Maar ja, dat of verdedigend. Hè? Dat je echt denkt, waar sta je nou nog als je moet verdedigen? Sta je nog? Oh, je bent daar nog.
Ja,
dat je denkt van, ja, hoe kan dat in godsnaam? Maar uiteindelijk zijn dat wel de jongens waar het publiek zich mee wil
identificeren. Ja,
of identificeren. En dat is ook heel leuk. En hij doet hartstikke goed, hè, die jongen. Veel energie, dus hij moet lekker zo doorgaan.
Zeker.
Vragen van de luisteraars. Het viel me op dat er behoorlijk wat vragen binnenkwamen over de trainer. Onder andere van Jouke de Jong en Martin. Gaat Johnny Jansen het einde van het seizoen halen en wie moet zijn opvolger worden? Dat is een beetje de strekking van het verhaal. Ik begin bij jou, Geert.
Ja, hij gaat het einde van het seizoen halen. Zeker. En opvolgen, ja, daar hoef ik nu... moet ik dat nu al over nadenken?
Ja, ik was ook enigszins overvallen.
Ja, dan ga je er dus eigenlijk vanuit dat het eerste antwoord nee is, denk ik. Want ja, als je nu al moet nadenken over trainers die volgend jaar een keer vrij zijn als hij weg zou gaan. Alleen, nee, ik ga ervan uit dat Johnny gewoon blijft zitten.
Hielke?
Ik ook. Ja, waarom zou je een trainer wegsturen die gewoon de club op de plek laat staan waar je hoort? Hè? Dus ik snap de kritiek ook wel. En de kritiek is ook op Johnny is deels wel terecht.
Want jij hebt het dan over het spel.
Ja, tuurlijk. Nee, we verlangen wat meer, maar... Ja, ik denk ook dat je Johnny gewoon lekker moet laten zitten. Waarom zou je nu de trainer eruit gooien? En aan het eind van het seizoen moet je gewoon verder kijken. Maar dat is nog zo'n eind weg.
Misschien komt het ook wel omdat ik van diverse mensen kreeg ik een tweet doorgestuurd van een Deense of in ieder geval Scandinavische medium. Of een soort geruchtenmachine, laat ik het zo maar zeggen. Waarin Jondal Thomasson werd gelieerd aan SC Heerenveen om het over te nemen. Ja, dat is natuurlijk een fameuze naam uit het verleden. Hielke, als je zoiets hoort, gaat jouw supporters hart dan sneller kloppen?
Nou, toevallig hebben we het laatst in onze eigen podcast met Ole Tobias, de andere assistent, hebben we het over gehad. Van, worden jullie nog een keer herenigd, hè, jij en Jondal? Dat zijn nog steeds goede vrienden. Dus hij zei, nou ja, joh, ik weet niet precies wat hij antwoordde, maar ze hebben nog steeds goed contact. Maar goed, het is nu natuurlijk niet aan de orde.
Nee, Ferry Daan kent hem natuurlijk ook nog van Feyenoord en Excelsior. Dus vaak worden die linkjes dan gelegd. Ja, ik heb even wat rondgebeld en ik heb ook begrepen dat het nu totaal niet speelt. Dus,
nee.
En jij? Nou,
Nee, ik heb die podcast ook geluisterd met Ole Tobias. Dus ik wist er vanaf. Die link is heel, heel, heel eenvoudig. Hè? Met Ole en Jondal en ex-Heerenveen-speler en Ferry en Jondal. Dus het is zo makkelijk dat ik
too
denk...
Too obvious.
Het zal wel niet.
Ja, het is natuurlijk wel vanuit de voetbalhistorische hoek gezien is het natuurlijk, zou het wel mooi zijn. Hè? Maar dat staat los van de discussie over Johnny, vind ik eigenlijk. Zo iemand wil je toch een keer als trainer van Heerenveen. Zou je best wel eens willen zien. Zeker, maar ja. Ja,
aan de andere kant, hij moet ook laten zien dat hij goede trainer is, Jon, dat toch?
En dat heeft hij bij Roda natuurlijk niet bewezen.
Bij Malmö wel. Twee keer landskampioen geworden van Zweden. Kijk, dan kun je zelf ook de vraag stellen van, zou iemand die twee keer kampioen is geworden van Zweden en ook assistent volgens mij van het Deense nationale elftal, zou zo iemand Heerenveen nog zien zitten omgekeerd? Nog los van het sentiment dat hij ongetwijfeld nog bij de club heeft, want hier begon het natuurlijk wel, maar voor hem.
Ja.
Vraag van Patrick Keizer. Die vraagt mij van, joh, speelt de club hoog spel door een minder coulante terugbetaling van het aantal gemiste wedstrijden van afgelopen seizoen? Nou ja, dit heb ik eventjes gecheckt. En het komt erop neer dat de club wel nadenkt en praat over of ze supporters eventueel gaan compenseren. Voor die wedstrijden die nu gemist moeten worden. Maar dat daar nog niet een beslissing over is genomen. En ja, je kunt het ook omdraaien. Heerenveen verkocht vorig seizoen, of voor dit seizoen, ook direct de seizoenkaarten. Waarbij glashelder is gemaakt. Dat kan jij ongetwijfeld beamen, Hielke. Dat ze geen compensatie hoeven te geven.
Ja, vorig jaar had je een mogelijkheid om ook een seizoenkaart te kopen. Over een seizoenkaart noemen ze dat met een compensatie van maximaal de helft. En dit jaar is dat niet gebeurd. En ik vind ook, ja, ik moet de supporters ook niet gelijk over die twee wedstrijdjes gaan zitten zeuren. Nee. We moeten gewoon de club steunen en hopen dat we snel weer naar het stadion mogen. En van mij, al gaan we de rest van het seizoen niet meer naar het stadion, dan zeg ik, laat dat geld maar zitten. Maar goed, misschien is er iemand die terug wil. Nou, dan moet de club daar misschien ook iets op bedenken. Maar ik vind dat, daar moeten we nu niet ons mee bezig gaan houden. Laten we ons nu maar mee bezig houden met het stadion weer te vullen.
Ik vind dat Heerenveen het vorig seizoen ook heel goed heeft gedaan trouwens. Met die seizoenkaart door meteen te zeggen van, als je wordt gecompenseerd, dan ging dat volgens mij door middel van een korting op de seizoenkaart voor dit seizoen. Of door bijvoorbeeld het een tegoed voor de fanstore, hè, met shirtjes, sjaaltjes, et cetera. Kijk, bijvoorbeeld een FC Groningen, die heeft dan eerst gezegd van, je kunt compenseren aan het begin van het seizoen. En aan het einde van het seizoen zeiden ze van, nou ja, we vragen jullie toch nog om af te zien van die compensatie. Ja. Dus ja, dus vraag je het eigenlijk ook twee keer.
Nee, dat hebben ze toen heel verstandig aangepakt. En ook geen geld in het vooruitzicht gesteld. Hè? Dus, want dan weet je al dat je jezelf het probleem vooruit schuift.
Ja, we zijn er alweer aan toegekomen. Geert, wie heb je voor ons uitgekozen?
Vliegen er weer doorheen, hè. Ik heb een speler gekozen die speelt op dit moment in Polen. En zijn naam is Pelle van Amersfoort. Waarom? Hij speelt bij Cracovia. Die staan op dit moment tiende in de Ekstraklasa, zo heet die Poolse competitie. Tiende, 17 wedstrijden gespeeld, 23 punten. En hij heeft tegen Legia Warschau gespeeld, afgelopen weekend 1-0 gewonnen. En hij was de doelpuntenmaker, dus hij verdient deze grote trofee die hij door jou krijgt aangeboden, toch Sander?
Aan het einde van het seizoen, toch?
Ja.
Ja, 100%.
En hij heeft 16 wedstrijden gespeeld dit seizoen, 8 goals gemaakt, dus zijn stats zijn prima.
Zo, 1-2. En wat is het te gek, hè, Hielke, als je dan een paar jaar geleden was hij eigenlijk de, nou laten we zeggen, 12e, 13e man.
Ja.
Maar als je zijn kwaliteiten, dat mis je nu wel echt heel erg in dit team, hè?
Dat zijn van die spelers dat je denkt, hadden we ze nog. Terwijl op dat moment inderdaad, vond ik een goede voetballer, hoor, absoluut. Maar hij viel er inderdaad een beetje tussen. Hij had net misschien te veel concurrentie. Maar het is een leuke jongen en een jager is het, hè? Dus hij jaagt heel Polen af. Maar het is een goede gast. Ik hoop dat hij nog eens terugkomt.
Hij is ook verhuurd geweest, hè, aan Almere.
Ja,
heeft
klopt.
Daar heeft hij ook nog gespeeld. En toen is hij teruggekomen en toen hij heeft het toch net niet kunnen bereiken, hè? De echt onbetwiste basisspeler.
Nee. Hij is een beetje slachtoffer ook geworden, tussen aanhalingstekens, van de doorbraak van Michel Flap. Hè? Die ging hem toen voorbij in de pickorde. En hij heeft het toen nog wel een tijdje in de spits, heeft hij het ook mogen proberen. Want dat kon hij ook.
Ja.
Maar ik vond het vooral dat in dat seizoen, het eerste jaar van Streppel, toen had je een middenveld met Stijn Schaars, Yuki Kobayashi en Pelle van Amersfoort. En dat klopte zo ongelooflijk goed. Met Stijn als de grote regisseur en de balansbewaker. Yuki de man van de paasjes en de techniek en Pelle, die de hele tijd maar bleef lopen.
Ja,
ja, geweldig middenveld. Hey jongens, het programma nog even kort. Want Heerenveen treft nu natuurlijk Sparta thuis in het Abelenska Stadion. Vervolgens een bekerduel met de Treffers, ook in het Abelenska Stadion. En daarna de wedstrijd waar volgende week heel erg op vooruitgeblikt gaat worden. Niet in de laatste plaats door ons. Hielke, beginnen de kriebels bij jou al een beetje toe te nemen trouwens voor die wedstrijd. 19 december, SC Cambuur uit.
Ja, jawel. Maar het vooruitzicht van een leeg stadion doet daar toch wel flink afreuk aan, vind ik. Hè, normaal ben je al zenuwachtige soort voor met de kaartverkoop en met de bus erheen. En met weet je, dat hele, en dan begint het al. En nu denk ik, ja, ik ga waarschijnlijk op de bank. Waar zal ik op de bank gaan zitten? Maar natuurlijk ben je zenuwachtig al. En ben je er al mee bezig op de ranglijst van, als we van Sparta winnen, staan we misschien gelijk met ze. En dan staan we daarna misschien boven ze. Hè, dat soort dingetjes. Maar het is toch anders, vind ik.
Ik zie Geert zijn hoofd schudden. Geert, jij gaat natuurlijk met een dubbel gevoel, denk ik, kijken. Of helemaal niet?
Ja, Heerenveen is helemaal niet in de positie om even over Sparta heen te kijken, vind ik.
Nee, dat zeg ik ook niet. Maar we van Sparta winnen.
Nee, dat weet ik. Ik zeg ook niet dat jij dat doet. Alleen, ik merk het een klein beetje. Ook Veerman had ook een interview gegeven, ook over Cambuur. En denk van, ja, ik snap het wel. Want dat is de wedstrijd van het seizoen. Hè, voor de spelers kan ik me niet eens voorstellen. Want ja, jongens, wat weten die nou van Heerenveen Cambuur? Alleen voor supporters en voor de club zijn is dat natuurlijk is gewoon een evenement. Heerenveen moet wel, is niet in de positie om even over Sparta heen te kijken. Want daar ga je echt nog een zware kluif van krijgen. Ben ik van overtuigd.
Vorig seizoen, toen werd het op het kasteel volgens mij 0-4. En in het Abelense stadion werd verloren. Dat was een afgrijzelijke wedstrijd.
Ja, verschrikkelijk.
Ja, jij kent Sparta natuurlijk uitzonderlijk goed, Geert. En ik ga je nu niet vragen om het hele tactische strijdplan te ontvouwen. Maar, ja.
Je mag het vragen hoor. Maar...
ja, wie is de favoriet? Hoe gaat het zich ontvouwen, denk je?
Nou ja, als je kijkt naar de ranglijst en naar de wedstrijd, dan is Heerenveen uiteraard wel favoriet. Alleen, ik denk dat Sparta de kwaliteiten bezit om het Heerenveen heel erg moeilijk te maken. En ik vond de afgelopen weekend van Sparta geen goede wedstrijd tegen AZ. Dus dat is zeker zo. Alleen deze wedstrijd is weer een totale andere. En ik denk dat Heerenveen het ongelooflijk zwaar gaat krijgen. Want Sparta is een ploeg die ontzettend vervelend kan zijn voor een ploeg die wel graag wil voetballen. En jongens heeft graag de bal willen komen, graag met ruimtes willen spelen. Ja, Sparta heeft wel een paar klootzakken die dat goed kunnen, in de kiem kunnen smoren. En als dat plan gaat lukken, dan wordt het zwaar.
Zal Joey Veerman het weer moeten gaan doen, Hielke? Wat denk jij?
Zo klinkt het wel een beetje, hè? Ja. Zo'n wedstrijd.
Ja.
En zit jij op de bank, Geert, als Henk als Fraser opstapt? Of,
Ja, dat zou nog kunnen ook.
Hij moet er niet op de zaken vooruit lopen.
Oh. Ja, dus dat mochten wij ook niet net. Nee.
Dus dat gaan we zeker niet, vanuit. Ik denk trouwens dat Henk Vreese voor Sparta echt een hele goede trainer is geweest, gebleken. En ook is en ook nog zal zijn. Dus het lijkt me niet verstandig dat hij weggaat.
Nee.
Hielke, we raakten hem net eventjes aan. Verbaal gezien dan, Joey Veerman. Van cruciale waarde geweest deze, eigenlijk al 2,5 jaar. Hè? Want het is niet alleen deze vier wedstrijden. ISP ook met de statistiek dat alleen Tadic, Berghuis en Malen meer betrokken waren sinds Joey Veerman naar SC Heerenveen ging. Mm-hmm. Als je kijkt naar de laatste jaren, waar staat Veerman dan op jouw lijst? Op welke hoogte?
Qua all-time helden bij de club, bedoel je?
Ja, laten we de laatste 5 jaar of 10 jaar pakken. Wat wil jij?
Nou, zeker toen zijn eerste seizoen vond ik het echt een sensatie. En ook een sensatie die we niet vaak meer zien. Je went er al een beetje aan, moet ik zeggen. Het wordt bijna gewoon dat hij de rol heeft die hij heeft. En dat hij zo bepalend is. En soms vergeet je er ook bijna een soort van te genieten. Ben je een beetje kritisch als hij dan een keer minder speelt. Dan denk je, hè, Joey, kom op. Maar het is natuurlijk inderdaad, je moet er niet aan denken dat hij in de winterstop weggaat. Want er komt zoveel van hem af. Ik vind wel dat hij nog meer vooruit zou kunnen gaan voor zichzelf. Hè? Ik vind hem niet enorm veel beter dan vorig seizoen bijvoorbeeld.
Nee, heeft Geert ook al gezegd. Dus,
ik hoop, in sommige wedstrijden zie je wel, dan denk je, ja, jij moet echt bij Ajax spelen nu. Mm-hmm. Maar wat we bij Soleimani ook wel hadden bijvoorbeeld, dan dacht je in een heleboel wedstrijden ook wel, nou, vandaag is ook wel een beetje minder. Hè? Dus, en dat heeft Joey natuurlijk ook nog wel eens.
Geert.
Dus,
zeker. Joey is gewoon een hele goede voetballer. En is eigenlijk te goed voor Heerenveen, laten we eerlijk zijn. Dus zijn plafond ligt niet is niet Heerenveen. Alleen, ja, we hebben ook wel vaker aangekaart. Ja, het is ook wel, volgens mij, de indruk die ik heb, is het wel een gezelligheidsdier, een gezellige jongen die het lekker vindt om lekker te voetballen. Ik denk wel dat in de top, dat heel zwaar is. Om met die mentaliteit de top te halen, dat lijkt mij een brug te ver.
Met deze waarschuwende woorden voor Joey Veerman sluiten wij deze aflevering af. Heren, ik wil jullie hartelijk danken voor jullie komst. Volgende week zijn we uiteraard weer om terug te blikken op Sparta thuis en vooruit te blikken op de treffers en uiteraard SC Cambuur. Geert, dank. Hielke, jij speciale dank voor je aanwezigheid. Wij spreken elkaar snel.
Yes,
tot de volgende
keer.
Dit was Omroep Abe. De podcast over SC Heerenveen van de Leeuwarden Courant. Omroep Abe. Voor achtergronden, interviews en nieuws over SC Heerenveen. Abonneer je via jouw favoriete podcast-app.